Goedemorgen allemaal. Heerlijk dat we op deze Pinkstermorgen 2021 bij elkaar mogen zijn. En ook goed te zien dat er langzamerhand elke week toch weer iets meer mensen ook in de zaal aanwezig zijn. En de vooruitzichten zijn goed. En we verlangen ernaar dat we binnenkort ook weer echt met wel misschien uiteindelijk weer een mooie volle zaal bij elkaar mogen zijn. Want hoe mooi het ook is en hoe goed het ook is om thuis mee te kunnen kijken. Nou, dat kwam inderdaad wat Marcel al zei afgelopen dinsdag met de gemeenteavond wel duidelijk naar voren. Er gaat toch eigenlijk niets boven een echte live ontmoeting van mensen met elkaar. En goed dat we hier zijn en dat je thuis of waar je ook bent mag meekijken. Vorig seizoen, het seizoen 2019-2020, hebben we met elkaar bijna een seizoen lang nagedacht over het thema leven door de geest. En we hebben daarbij in een aantal themadiensten nagedacht over de persoon van de Heilige Geest, over het werk van de Heilige Geest, over de kracht van de Heilige Geest, over de vrucht van de Geest, over hoe de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, hoe de Heilige Geest ons wil veranderen, diep van binnenuit, zoals we net hebben gezongen met de kinderen. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Dat is een werk van de Heilige Geest. We hebben gezien hoe we de Heilige Geest kunnen bedroeven. We hebben gezien hoe de Heilige Geest onze troosten wil zijn naar allerlei aspecten over de persoon en het werk van de Heilige Geest. De bedoeling was toen om uiteindelijk deze hele serie af te sluiten met nog een aantal preken over de gaven van de geest. Maar toen werd het maart 2020 en de coronacrisis brak uit. En ook in de kerk werd van alles en nog wat op zijn kop gezet. En we hebben toen gezegd, het is goed om deze serie preken over de gaven van de geest, om die dan niet op dat moment, maar op een later moment alsnog op te pakken. En het is vandaag Pinksterzondag 2021. We zijn ruim een jaar verder. En we dachten, het is nu een goed moment om vandaag te starten met alsnog een serie van 5 preken over de Heilige Geest. En dat gaat er ongeveer de komende weken zo uitzien voor de mensen die hier maar vooraan zien. Die zien even niet wat er nu op het scherm komt, maar de mensen die achter de schermen zitten, die zien het wel. Vandaag een soort inleiding op de gaven van de Geest. Volgende week gaat Joël spreken over de gaven van de profetie. Op zondag 6 juni hebben we een jeugddienst en dan zal het ook gaan over de Heilige Geest, vol van de Geest. Hoe je ook als jonge mensen vol van de Geest mag zijn. Zondag 13 juni over de gaven van klank of tongentaal, daar zal ik dan zelf over gaan spreken. En dan sluiten we op 20 juni af met een preek van Joël over de gaven van genezing. Nou, dan weet je een beetje hoe we de komende weken hoe we daarmee bezig gaan. Het overall thema van deze serie en zeker het thema van deze dag is streef naar de gaven van de geest. En dat zijn woorden die rechtstreeks komen vanuit 1 Korintiërs 14 vers 1. Marcel refereerde er ook al aan en we lezen dat. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van de profetie. Nou, waarom we vooral mogen streven naar de gaven van de profetie, dat mag Joël volgende week uitleggen. En waarom dit vers begint met jaag de liefde na. Nou, dat heeft te maken met het hoofdstuk wat hiervoor staat, 1 Korintiërs 13. En dat is heel bijzonder. Hoofdstuk 12 tot en met 14 van de eerste Korintiërsbrief gaan helemaal over de gaven van de geest. En te midden van die hele verhandeling vinden we 1 Korintiërs 13, het hoofdstuk over de liefde. Een hoofdstuk dat heel vaak wordt losgekoppeld uit de context van de gaven van de geest. Dus mag ik je uitdagen om 1 Korintiërs 13 nog eens opnieuw te lezen en dan echt te beseffen dat dit bedoeld is als een verdere uitwerking van hoe de gaven van de geest in ons leven en in de gemeente horen te functioneren. Om even aan te sluiten bij de preek van vorige week van Otto. Zoals het water van de rivier een bedding nodig heeft om te kunnen stromen, zo hebben de gaven van de geest de bedding van de liefde nodig om op een goede, opbouwende, gezonde manier te kunnen functioneren. Het is het hart van de gaven. Maar voor vandaag en de komende weken gaat het dan vooral om dat zinnetje streef naar de gaven van de geest. En ik zeg er gelijk bij, en ik kom er straks nog even op terug, niet om daar voor jezelf mee aan de haal te gaan, om mee te gaan pronken of zo, maar bedoeld tot opbouw van de gemeente. Want als we gelijk even doorlezen in 1 Korintiërs 14, we komen bij vers 12 uit, dan lezen we dit. Dit geldt ook voor u. Als u zo graag geestelijke gaven bezit, en ik hoop dat je je herkent in deze zin, dat je inderdaad zo graag geestelijke gaven bezit, dan moet u er naar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente. Ik denk dat we het allemaal ergens diep van binnen in ons hebben, dat we graag ergens in willen uitblinken, toch? Nou, als het gaat om de kerk, dan mag je daar een diep verlangen hebben om uit te blinken in de opbouw van de gemeente. En wat krijg je daarvoor van God aangeboden om dat te kunnen? De gaven van de Heilige Geest. Mag ik dit vers nog een keer lezen, maar dan vanuit de Herziene Statenvertaling? Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, zoek er dan naar om overvloedig te zijn in gaven tot opbouw van de gemeente. Dus als we deze weken bezig gaan met de gaven van de geest en we gaan ernaar streven, we gaan ernaar zoeken, dan hoeven we dat niet te doen vanuit onze typische Hollandse zuinigheid. Een klein beetje is ook al genoeg. Nee, dan mogen we gaan streven naar overvloedig te zijn in de gaven. Maar nogmaals, niet om daarmee aan de haal te gaan, maar tot opbouw van de gemeente. Ik zei al, het zijn de hoofdstukken 12 tot en met 14 van de eerste Korinthebrief die specifiek gaan over de gaven van de geest en hoe die in de gemeente horen te functioneren. Dus laten we gewoon maar eens even kijken naar hoe dit onderwijs van Paulus begint. Dus terug naar 1 Korintiërs 12, vers 1. En dan leest het volgende. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Nou, hiermee wordt denk ik wel duidelijk dat hiermee dus een nieuw onderwerp wordt ingeleid. Het gaat vanaf dit hoofdstuk over de gaven van de geest. Nou vind ik, met alle respect, deze zin in de Nieuwe Bijbelvertaling wel een beetje algemeen, een beetje zwak vertaald. Andere vertalingen die zeggen het zo. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik niet dat u onwetend bent. Of de oude NBG-vertaling, wil ik u niet onkundig laten. En het is belangrijk om dit even te onderstrepen, want dit betekent dat God niet wil dat wij onkundig zijn over het onderwerp van de gaven van de geest. En dat geldt ook, geloof ik, met mijn hele hart voor de kerk van 2021. Het woord dat hier wordt gebruikt, dat heeft te maken met dat God wil dat we ervan weten, van het bestaan van de gaven. Dat God wil dat we het gaan begrijpen, wat die gaven inhouden. Maar ook dat God wil dat we gaan erkennen dat we deze gaven van de geest nodig hebben. Mag ik vanmorgen heel nadrukkelijk zeggen, de gaven van de geest die zijn niet facultatief bedoeld. Voor als je het leuk vindt, kun je daar wat mee gaan experimenteren of zo. Het is niet zo dat de gaven van de geest zitten in het pluspakket. Nee, de gaven van de geest zitten in het basispakket, in de basistoerusting voor iedere gelovige. Letterlijk staat het hier zo, dat Paulus schrijft, ik wil niet dat u niet weet. Een dubbele ontkenning. En als ik dat even positief mag omdraaien, God wil wel dat u wel weet over de gaven van de geest. Daarom is het heel belangrijk en heel goed dat we erover nadenken. En ik ben blij dat van uitstel geen afstel is gekomen, maar dat we daar nu toch met elkaar over nadenken. Natuurlijk wisten ze in Korinthe heus wel over het bestaan van de gaven van de geest. Wel degelijk. Sterker nog, als we helemaal teruggaan naar het begin van deze brief, dan blijkt dat dit een gemeente is die het aan geen enkele gave van de geest ontbrak. 1 Korintiërs 1 vers 7. Hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de geest. Dus deze gemeente had alle gaven van de geest al ontvangen. Alleen nu was het nodig om er onderwijs over te gaan krijgen. Om te gaan leren hoe je dat nou kunt toepassen. Hoe je kunt voorkomen dat het leidt tot wildgroei, tot excessen. Dat je elkaar daarmee de maat gaat meten. Of dat het uiteindelijk afbrekend wordt in plaats van opbouwend. En nu wordt het ook tijd dat Paulus de mensen gaat oproepen, jullie als gemeente, jullie hebben alle gaven van de geest ontvangen, maar je moet er wel naar gaan streven. De Heilige Geest mag dan wel genoemd worden de wind van God, maar de gaven van de geest, die komen je niet aanwaaien. Je moet er wel naar gaan streven, je moet er wel wat voor gaan doen. Nou, je zult begrijpen, dat we vandaag niet elk vers van de hoofdstukken 12 tot en met 14 gaan lezen, laat staan behandelen. Laat dit ook een aanmoediging zijn om de komende dagen, de komende weken voor jezelf deze hoofdstukken aandachtig en biddend te lezen. Maar mag ik vandaag even een paar kernteksten uit deze hoofdstukken eruit halen. We lezen 1 Korintiërs 12 vers 7. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Wat een mooi vers is dit. Dit vers heeft eigenlijk drie boodschappen. In de eerste plaats wordt hier duidelijk gemaakt dat de geest, en hier gaat het over de gaven van de geest, dat die bedoeld zijn voor iedereen. Dus niet alleen bedoeld voor een exclusief gezelschap van volwassen en zeer geestelijke gelovigen. Ook niet alleen bedoeld voor de leiders van de gemeente, oudsten, taakveldleiders, connectgroepleiders enzovoort. Nee, de gaven van de geest die zijn bedoeld voor iedereen. Voor jongeren, voor ouderen. Voor mannen en voor vrouwen. Voor pasgelovigen en voor volwassen gelovigen. Voor zoekende en twijfelende gelovigen en voor de categorie zeker weten gelovigen. In iedereen is de geest aan het werk. Het tweede wat hier duidelijk wordt, is dat de geest zichtbaar aan het werk is. De Heilige Geest is soms ook onzichtbaar aan het werk, diep in het verborgene van ons hart, waar soms dingen moeten veranderen, dingen moeten genezen, waar we bevrijding nodig hebben. En dat wordt uiteindelijk ook zichtbaar door de vrucht van de geest. Maar dat is meer een onzichtbaar werk, diep van binnen. Maar als het gaat om de gaven van de geest, is het de bedoeling dat waar de geest gaven geeft, waar de geest aan het werk gaat, dat het zichtbaar wordt. Het wordt zichtbaar in de levens van gelovigen. Het wordt zichtbaar in de gemeente. Maar ik geloof uiteindelijk, even aansluitend bij ons jaarthema binnenstebuiten, ik geloof dat een kerk waar Gods geest aan het werk is, dat wordt ook zichtbaar in de wijk en in de stad en in het land waar die kerk geplaatst is door God. Moet je eens voorstellen. Als we straks gaan lezen over de gaven in 1 Korintiërs 12, moet je eens voorstellen, een kerk die het aan deze gaven niet ontbreekt, zeker weten, dat is een kerk die impact gaat hebben. Die van binnen naar buiten gaat. Ik geloof dat nadenken over de gaven van de geest, dat het gewoon een kwestie is van toerusting om te worden tot een missionaire kerk. Een kerk die naar buiten gaat en het evangelie met handen en voeten en met woorden en daden gaat verkondigen. Dat begint met toerusting en het heeft alles te maken met de gaven van de geest. En dan het derde wat we hier lezen. Het gaat om de opbouw van de gemeente, ten bate, ten behoeve, bedoeld voor de opbouw van de gemeente. En waarom zegt Paulus dat hier een paar keer zo nadrukkelijk? Nou, wat was er aan de hand in die gemeente in Korinthe? Daar waren wel een aantal gelovigen die zichzelf een beetje exclusief vonden. En die waren een beetje aan de haal gegaan met die gaven, met name de gaven van tongentaal. Oh, als je in tongen sprak, dan was je een echte gelovige. En ze lieten zich erop voorstaan, kijk mij eens en vooral hoor mij eens hoe mooi ik in tongen spreek. Maar daar gaat het niet om. De gaven zijn bedoeld tot opbouw van de gemeente. Als we het hebben over gaven, wat wordt er nou precies mee bedoeld? Nou, als je zo 1 Korintiërs 12 doorleest, worden de verschillende Griekse woorden voor gebruikt die allemaal hetzelfde omschrijven. Laat me er even twee uitlichten. Het eerste woord, dat vinden we in vers 1, pneumatikon. En dat is dan in de Nederlandse Bijbel vertaald met de gaven van de geest, de geestesgaven. Pneumatikon betekent letterlijk geestelijk, dat wat bij de geest hoort. Een ander woord dat in vers 4 wordt gebruikt, dat is het woord charisma, of in het meervoud charismata. En dat heeft de betekenis van gunstbewijs, geschenk, een genadegift. En daarom wordt er niet alleen gesproken over de geestesgaven, maar ook over de genadegaven. Sowieso is charisma een heel mooi woord. Dat komt van een ander Grieks woord, charis. En dat betekent schoonheid. Innemendheid. Genade. Nou, dit zegt iets over het karakter van de gaven van de geest. Schoonheid, innemendheid, genade. Het is heel belangrijk om dit te beseffen. Als het gaat om de gaven van de geest, het zijn genadegaven. Dus het is geen verdienste, het is geen gevolg van goed gedrag. Het is geen bewijs van hoe geestelijk je bent. Nee, het zijn gaven die ons vanuit Gods genade, waarvan de Romeinenbrief zegt, genade die niets kost. Die ons vanuit de grote goedheid en liefde van God worden geschonken. Ook op deze Pinksterdag die ons gratis worden aangeboden. Even heel kort 3 kenmerken van de gaven. De eerste hebben we al genoemd, het zijn genadegaven. Een tweede, en dat is belangrijk, als we het hebben over de gaven van de geest, die moeten we niet verwarren met talenten. Wat is het verschil, mag ik het zo zeggen? Talenten ontvang je bij je geboorte. En die moeten ontwikkeld worden, maar die ontvang je bij je geboorte. Gaven, de gaven van de geest, die ontvang je bij je wedergeboorte. Als je wordt vervuld met, gedoopt in de Heilige Geest, dan ontvang je op dat moment de gaven van de Heilige Geest. En soms liggen gaven en talenten in elkaars verlengde, maar het zijn 2 verschillende dingen. Mag ik even een voorbeeld noemen? Je kunt een zeer talentvol arts zijn. Daarvoor hebben we gestudeerd. Je hebt een talent om mensen te genezen, om kennis te hebben van het lichaam en hoe het werkt. En dat is ook van God gegeven, maar dat is wat anders dan de gave van genezing. Moet je maar eens lezen in de Bijbel hoe mensen als Petrus, Johannes, Paulus, ze leggen mensen de handen op en ze worden genezen. En uitgerekend de enige arts die in het Nieuwe Testament ook betrokken is bij de verkondiging, Lucas. Van Lucas lees je geen ene keer dat hij mensen de handen heeft opgelegd om te genezen. En het staat gewoon naast elkaar. Speel dat niet tegen elkaar uit, dat staat naast elkaar. Maar een talent om een goede arts te zijn is wat anders dan de gave van genezing waarover we straks gaan lezen. Een derde kenmerk van de gave is, gaven zijn bovennatuurlijk van aard. Gaven, als God ons die geeft, doorbreken de grenzen van het menselijk vermogen en worden rechtstreeks door de Heilige Geest in het leven van gelovigen bewerkt. Vanaf vers 8 gaat Paulus 9 geestesgaven noemen. We lezen ook op andere plekken in de Bijbel over zeg maar, rijtjes met gaven. Maar in 1 Korintiërs 12 wordt er heel specifiek gesproken over 9 van die bovennatuurlijke geestesgaven. We gaan het lezen. Aan de 1 wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Dat is de eerste. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De tweede. De een ontvangt van de geest een groot geloof. De derde gave. De ander de gave om te genezen. Nummer 4. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten. De 5e. De 6e om te profeteren. De 7e om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. De 8e om in klanktaal te spreken. En dan de 9e, de laatste gave, om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Dus 9 geestes, 9 genadegaven waar de Heilige Geest ons mee wil toerusten tot opbouw van de gemeente. Nou, ik zet ze hier nog even op een rijtje, de 9 gaven. En 4 van deze 9 gaven gaan we dus de komende weken verder uitlichten. Voor nu even een bij voorbaat veel te korte introductie van de andere gaven. De eerste gave die in 1 Korintiërs 12 wordt genoemd is de gave van wijsheid, van een woord van wijsheid of het verkondigen van wijsheid. Let op, het gaat om bovennatuurlijke gaven. Dus het gaat hier niet om de menselijke wijsheid, hoe wijs die soms ook kan zijn. Het gaat hier niet om algemene wijsheid, maar om een bovennatuurlijke openbaring van gedachten van de wil van God. En dat kan gebeuren door middel van een woord dat je krijgt, een beeld of een droom of een visioen. Het is een openbaring van God over heel concrete situaties. Voor jezelf, voor anderen, voor de gemeente of voor bepaalde omstandigheden. Het heeft een beetje te maken met wat we heel mooi lezen in Handelingen 15 vers 28... waar de apostelen bij elkaar zijn geweest om na te denken over hoe ze moeten omgaan met al die oud-testamentische Joodse wetten. Zijn die nu wel of niet voor de heidenen bedoeld? En dan geven ze een soort verslag en dat wordt ingeleid met deze mooie woorden. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld vanuit het begin van het tijdperk van de gemeente van een woord van wijsheid. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Ik geloof dat wij in onze tijd het nodig hebben om ons veel meer uit te strekken, te streven naar deze gave van woorden van wijsheid. Wat hebben we dit als gemeente nodig? Dat er mannen en vrouwen opstaan die de gave ontvangen om Gods wil en Gods gedachten over specifieke situaties, ook over onze positie als gemeente hier in de wijk, om dat aan ons te openbaren. De tweede gave, die sluit eigenlijk heel direct aan bij de gave van wijsheid, dat is de gave van kennis, het doorgeven van kennis. Sowieso de gaven, als je zo dat hele rijtje leest, die overlappen elkaar en ze versterken elkaar. Bijvoorbeeld de eerste twee gaven, wijsheid en kennis, nou, die komen tot uitdrukking, die worden vaak naar buiten toe gebracht door de gaven van de profetie. Profetische woorden zijn vaak woorden van wijsheid of van kennis, dus die hebben alles met elkaar te maken. En als het gaat om de gaven van wonderen en van genezingen, nou, daar heb je eigenlijk wel eerst de gave van een groot geloof voor nodig. Om zover te kunnen komen. En als het gaat om de gave van profetie, om te kunnen beoordelen of het een woord van de Heer is, heb je de gave van onderscheidingsvermogen nodig. Dus zo sluiten al die gaven op elkaar aan. De ene gave kan niet zonder de ander. Je moet maar eens doorlezen thuis in 1 Korintiërs 12, want na deze opsomming van de gaven komt dat stukje over het feit dat de gemeente wordt vergeleken met een lichaam, met een hand en een voet en een oog en een oor. Ook dat gedeelte wordt vaak helemaal uit zijn context gehaald, maar het gaat hier over het functioneren van de gaven van de geest. En als je een van de gaven eruit haalt, dan amputeer je eigenlijk een lichaamsdeel van de gemeente. En de ene gave kan niet tegen de andere gave zeggen, ik heb je niet nodig. Zoals de hand niet tegen de voet kan zeggen en het oog niet tegen het oor kan zeggen, ik heb je niet nodig. De gaven hebben elkaar nodig en met elkaar vormen ze een compleet geheel. Maar goed, die tweede gave, het overdragen van kennis, het woord van kennis, dat kan door prediking zijn, waarbij kennis van het woord wordt overgedragen, maar het gaat verder. Het gaat dan om prediking of woorden die heel specifiek worden toegepast op de situatie van de gemeente of van mensen uit de gemeente. Ik zal je een paar Bijbelse voorbeelden geven van een woord van kennis. Bijvoorbeeld die 7 korte brieven die Johannes schrijft aan het begin van Openbaring over die 7 gemeenten in Azië. Het zijn 7 brieven waarin Johannes de gave krijgt van kennis om heel concreet te kunnen omschrijven, dit is wat er speelt in deze gemeente en dit is een woord van God waar jullie mee aan de slag moeten gaan. Het zijn eigenlijk 7 uitgebreide woorden van kennis. Of wat dacht je van dat moment van Ananias en Safira? Ze komen bij de apostelen om een gift te brengen en dan krijgt een van de apostelen een woord van kennis en die zegt, Ananias en Safira, er is leugen in jullie hart. Of denk aan de Heer Jezus die in gesprek is met die vrouw bij de waterput. Je hebt 5 mannen gehad. En de man met wie je nu samenwoont is niet je man. Woord van kennis. Zelfs in het Oude Testament komen we deze gave al tegen. Bijvoorbeeld van de profeet Elisa. Daarvan werd gezegd, Elisa die weet zelfs wat er in de slaapkamer van de koning van de vijand wordt besproken. Hij kreeg woorden van kennis waardoor het volk Israël tot overwinning werd geleid in de strijd tegen de vijanden. De derde gave, die van geloof. En dan gaat het hier voor alle duidelijkheid niet om het geloof, tot geloof komen in de Heer Jezus, het aanvaarden van het verbrachte werk. Nee, er wordt hier, de NBV zegt terecht, er wordt hier gesproken over een groot geloof. Dat is dat geloof waar Jezus over spreekt. Als je dit geloof hebt, dan kun je tegen die berg zeggen, verplaats je van hier en stort je in de zee. Daar heb je de gave van geloof voor nodig. Je hoort wel eens in gesprekken als er iemand een heel enthousiast idee heeft. Bijvoorbeeld, we zitten bij elkaar en we zeggen, wat zou het mooi zijn als we in 2 jaar tijd alle inwoners van de Maten persoonlijk hebben kunnen spreken over de Heer Jezus. En dan is er heus wel iemand die misschien zelfs een beetje lichtcynisch zegt van, nou, sorry joh, maar daar heb je wel een heel groot geloof voor nodig. Precies. Daar heb je de gave van geloof voor nodig. En als Gods geest geloof in je hart legt dat iets zal gebeuren, dan zal het ook gebeuren. Wat hebben we in onze tijd? Ook deze gave van geloof nodig. En van daaruit volgen die andere gaven, de gaven van genezingen en wonderen. Waarbij, mag ik daar even eerlijk over zijn? Waarbij je juist met deze gaven je kunt verliezen in eindeloze... Ja maar! Ik heb ze uit voorraad leverbaar. Hoeveel ja maars wil je hebben als het gaat om deze twee gaven? De gaven van genezing en de gaven van wonderen. Juist deze twee gaven, ik wilde eerlijk zijn, daar heb ik zelfs zoveel vragen over. Zoveel twijfels. En soms vanwege de excessen die je steeds weer om je heen ziet gebeuren, ook zoveel terughoudendheid. Ik heb in de voorbereiding gezegd, maar Heer, met al mijn reserves en met al mijn vragen, ik wil gehoorzaam buigen voor uw woord. En als uw woord zegt dat de geest gaven schenkt, onder andere de gaven van genezingen en van wonderen, dan wil ik mijn hoofd daarvoor buigen en dan wil ik dat in gehoorzaamheid ontvangen. En dan wil ik opnieuw gaan geloven dat als God brood belooft, dat hij ons geen stenen voor brood geeft. Amen. Als God ons belooft, ik wil door mijn geest gaven van genezingen en van wonderen geven, dan vraagt het van ons een eerbiedig buigen en gelovig aanvaarden dat God dat nog steeds wil doen. Over de gaven van de profetie en de klank- of tongentaal, de uitleg daarvan, daar gaan we later op terugkomen. Voor nu nog de gaven van het onderscheiden van wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Deze gave is in de eerste plaats bedoeld om te kunnen toetsen of profetieën, profetische woorden, of die echt van de Heer zijn. Als je doorleest 1 Korintiërs 14, dan is dat, wordt het heel duidelijk gezegd. Als er iemand een profetisch woord heeft, laat de anderen zijn met de gave van onderscheiding om dat te toetsen of het echt van de geest is. Maar het is ook een bovennatuurlijke gave die inzicht geeft in wat de bron is van dingen die soms gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan wat we lezen in Handelingen 16. Paulus en de andere apostelen die zijn in Filippi. En dan lopen ze door de straten van Filippi en dan is daar een slaaf of een slavin. En die roept de hele tijd, deze mannen, dit zijn mannen van de Allerhoogste die gekomen zijn om de weg van de zaligheid te verkondigen. Nou, dan roepen wij toch allemaal gelijk, amen. Maar Paulus, hij kreeg de gave van onderscheiding. En hij kwam tot ontdekking, het mag wel waar zijn wat die slavin zegt, maar de bron klopt niet. En op een dag draait hij zich om en hij zegt tegen die boze geest die in de slavin zegt, ga uit van haar. En de slavin wordt ter plekke bevrijd. Dus soms kan zelfs een schijnbare waarheid uit een verkeerde bron komen, waardoor het geen opbouwende functie heeft, maar dingen kapot maakt. En daarvoor heb je de gave van onderscheiding nodig. Ik geloof dat wij ook vandaag als kerk in onze tijd zo deze gaven nodig hebben. Want mensen, we worden overspoeld. Er is een lawine van valse leringen waar we mee te maken hebben. Valse leraars, valse profeten die woorden brengen die op het eerste gezicht waarheid lijken, maar die maar een halve waarheid zijn. Ik weet niet of het hier was of op een andere plaats dat ik dat gezegd heb, maar hoe herken je valse leraars? Niet door wat ze zeggen, maar vooral door wat ze niet zeggen. Als ze niet de volle raad van God verkondigen. Wat hebben we nodig? De gave van onderscheiding om te ontdekken wat wel en wat niet van de Heilige Geest is. De opsomming van de 9 gaven wordt afgesloten met vers 11. 1 Korintiërs 12 vers 11. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Dus nog een keer, de gaven, ze worden geschonken. Het zijn gaven, het zijn genadegaven, waarbij het de geest zelf is die bepaalt welke gaven voor welke situatie je nodig hebt. Het is dus niet zo dat je straks na afloop een A4'tje meekrijgt met de 9 gaven en je mag aankruisen welke gaven jou wel leuk lijken en volgende week lever je dat in bij de oudste en binnen 10 dagen krijg je het ingepakt en wel krijg je het thuis afgeleverd. Nee. Het is de geest die aan ieder afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Nog een laatste vraag hierover. Maar is alles wat ik nu heb verteld, is dat nou echt ook voor 2021? Voor de kerk van nu? Voor Berea de Maat, is dat ook voor ons? Ik zeg dat omdat ik weet dat er heel veel gelovigen, en ik vermoed ook binnen Berea, zijn die zeggen, dat moet je anders zien. De gave van de geest waarover je leest en al die geweldige wonderen en tekenen en genezingen waarover je leest en handelingen, dat was alleen maar voor de begintijd van de kerk. Ik las een verklaring en ik vond hem op zich leuk gevonden, maar ik was het er heel erg niet mee eens. Een verklaring waarin werd gezegd, de gaven uit 1 Korintiërs 12, die moet je zien als de startontsteker van een diesel. Maar als de motor eenmaal draait, heb je hem niet meer nodig. Als de motor van de kerk eenmaal draait, hebben we de gaven niet meer nodig. Mensen, er is werkelijk geen enkele tekst in het hele Nieuwe Testament te vinden. En als jij er wel eentje vindt, mag je hem straks tegen me zeggen. Maar er is werkelijk geen enkele tekst in het hele Nieuwe Testament te vinden waaruit blijkt dat de gaven van de geest alleen maar voor de begintijd van de kerk waren. Sterker nog, ik geloof dat we ze voor vandaag juist weer zo nodig hebben. Nog even terug naar het voorbeeld van een lichaam in het kader van de gaven. Een kerk zonder gaven is dus eigenlijk een kerk zonder ogen, zonder oren, zonder voeten, zonder armen. Dat is een romp. Wat willen we zijn? Een lichaam van Christus? Een krachtige, functionerende, vitale kerk met toekomst? Met impact voor de wijk? Met impact voor de stad? Of schuiven we de gaven opzij en zijn we als een romp zonder toekomst en eigenlijk zonder verhaal? We zijn begonnen met 14 vers 1, en daar wil ik ook mee afsluiten. Jaag de liefde na. Dat doen we. Zonder dat kan het niet. Dat is de bedding. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van de profetie. Als het gaat om dat woordje streven, dat is een heel krachtig woord. Dat betekent letterlijk je ijverig moeite getroosten om het te verkrijgen. Dus het streven naar de geest vraagt om een actieve houding, het vraagt om passie, het vraagt om verlangen, het vraagt om volhardend gebed, om bereidheid om te wachten. En mag ik nog even teruggrijpen op de preek van een paar weken geleden over de late regen. Ik geloof dat God late regen wil geven. En die late regen heeft alles te maken met de gaven van de geest. Zodat we een vitale, dynamische, krachtige kerk zijn die echt het verschil kan maken in de wijk en in de stad. Mijn gebed is, en ik hoop dat het ook jullie gebed is hier en jouw gebed als je thuis of waar dan ook meekijkt. Dat wat op een dag ooit 2000 jaar geleden door Paulus geschreven kan worden over die gemeente in Korinthe, dat dit ook geschreven kan worden en zal gelden voor onze gemeente. Dat Berea een gemeente is die het aan geen enkele gave van de geest ontbreekt, terwijl die wacht op de komst van onze Heer Jezus Christus. Nou heb ik even een beetje een dilemma. Ik had er van tevoren even met Marcel over. Ik zei tegen Marcel, dit is een preek die vraagt om een uitnodiging. Een paar jaar geleden hadden we op Pinkstermorgen ook een dienst. Toen zat de zaal ook niet helemaal vol, want de andere helft van de gemeente zat bij opwekking. Maar toen hebben we een uitnodiging gedaan. Wil je vervuld worden met de Heilige Geest opnieuw? Wil je gaven van de Geest ontvangen? Nou, laten we het maar gewoon doen zoals de Bijbel dat zegt. Kom naar voren en laat je de handen opleggen. En laat een oudste voor je bidden of iemand van het pastorale team. Dat is nu een beetje lastig. En toch wil ik je vragen. Sowieso komt er straks aan het einde van de dienst weer een nummer dat je kunt bellen. Als je zegt, ik wil heel graag dat er iemand voor mij bidt. Dat ik die gaven die de geest voor mij heeft klaarliggen, dat ik die mag ontvangen. Dat ik dat mag gaan ontdekken. Dat er een verlangen, een streven in mijn leven komt. Bel dan straks. En laat voor je bidden. Maar ook hier na afloop van de dienst, er zijn een paar oudsten, er zijn mensen van het pastorale team. Ga daar even daar in de hoek, ik wijs nu even daar waar de gespreksoek is. En ga er gewoon naartoe en neem de vermoedigheid en zeg gewoon, dit wil ik. Dat mijn hart vol is met gepassioneerd verlangen. Met streven naar de gaven van de geest. Wil je voor me bidden en wil je me... Kan dat? 1,5 meter? Ah, misschien net aan. De handen opleggen. En anders maar even op afstand, want het zit hem gelukkig niet in de vorm. Het gaat om ons hart. Zullen we bidden? Heer in de hemel. We danken u dat u zo'n fantastisch gavenpakket hebt voorbereid. Geen pretpakket, maar een gavenpakket. Heer, en als er een verlangen in ons hart is om hier misschien al voor het eerst of opnieuw mee aan de slag te gaan, om daarna te gaan streven. Wat we in ieder geval kunnen doen is, en mag ik je daarin uitnodigen, om gewoon even duidelijk te maken wat er in ons hart is. Dat je nu mag gaan staan. Kun je gaan staan als je vandaag zegt, ik wil mijn leven vol laten zijn van de Heilige Geest. En ik verlang naar de gaven van de Geest. Heilige Geest, openbaar het mij. Openbaar het ons als gemeente. Laat ons een gemeente zijn die het aan geen enkele gave van de Geest ontbreekt. Als je dit wil, mag je gaan staan. En strek je handen uit. En spreek het gewoon in een stil moment uit. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. En zegen mij met de genadegave. Om de gemeente en om de wijk en om de stad te kunnen dienen. Amen.